Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is Stadhuisplein, de podcast over de Utrechtse politiek vanuit de hal... Er valt iets om. Vanuit de hal waar net iets omvalt van het Utrechtse stadhuis. We praten vandaag over het debakel in Overweg Noord. De gemeente wees dat deel van de stad aan voor een pilot. De wijk moest volledig van het gas af. In plaats daarvan moest iedereen aangesloten worden op stadswarmte. Maar nu komen alle betrokkenen tot de conclusie dat dit niet haalbaar is. Wat wel haalbaar lijkt, zijn 3 of misschien wel 4 windmolens in Polder Rijnenburg. Zo'n 14 jaar geleden ontstond het idee en inmiddels is de kogel door de kerk. Maar de molens staan er nog niet en dat kan al eventjes duren. En dan de vrijwillige ouderbijdrage voor de basisschool. Het wordt nu een soort gemeentelijke belasting. Alles in een grote pot en dan herverdelen over alle scholen. De gast vandaag, Jasper van Dijk, oud-Kamerlid voor de SP. Sander van Waveren, oud-fractievoorzitter voor het CDA, maar inmiddels lid van het NSC. En Jet van den Berg, oud-wethouder voor Leven Utrecht. Mijn naam is Mark van Rossum. Nou, welkom allemaal.
Dankjewel.
Jet, jij hebt Rijnenburg voor ons geregeld. Ja, zeg maar ja. Nou, in jouw tijd kwam het erbij.
Het was de aanleiding voor de tussentijdsverkiezingen, ja. Dus dat, in dat opzicht heb je gelijk, maar ik heb het niet geregeld.
Nee.
En ik wou dat ik daar wat meer geregeld had, dan hadden we deze discussie nu niet gehad.
Maar was er in jouw tijd al sprake van windmolens daar?
Nee.
Nee, helemaal niet.
Nee, Rijnenburg is toegevoegd met het oog op dat als Leidse Rijn af zou zijn, ook deze oksel toegevoegd zou worden aan de stad.
Ja.
Met het oog op woningbouw. Want ja, met Leidse Rijn is de stad niet af. En we blijven populair.
Ja, dus die ruimte is hard nodig. Nog steeds.
Ja, en de illusie dat je denkt, zoals GroenLinks wil, dat je zeg maar de vraag naar woningen op kan lossen door in de stad te bouwen. Ja, dat is gewoon een droom. En daar heeft GroenLinks vaker last van.
Ja.
En dat is heel pijnlijk voor de mensen die nu een woning zoeken.
Jasper, zullen we beginnen met Overweg Noord? Het was een pilot, een soort experiment. Hè? Dus het moest van het gas af, het moest allemaal warmtenet worden. Experimenten mogen mislukken.
Zeker, maar het is wel heel kostbaar natuurlijk. En ik heb 2 uitgangspunten bij dit soort zaken. Energie moet schoon zijn en energie moet betaalbaar zijn. Mm-hmm. En ik vind het zo'n belangrijke voorziening dat je dat ook als een publieke dienst moet zien. Zulke soort zaken moeten wat mij betreft in collectieve handen zijn. Je ziet dat dat door de politiek veelvuldig is verpatst. Dus hebben we nu bedrijven als Eneco. En die kijken natuurlijk in de eerste plaats naar de centen. En ik zie nu dat deze pilot grandioos mislukt is.
Ja.
En dat de bewoners de sjaak zijn. En dat de wethouder en de landelijke overheid heel snel met een oplossing moeten komen.
Ja, we behandelen eigenlijk 2 onderwerpen bij elkaar. Overweg Noord moet van het gas af. Dat moet stadswarmte worden. En de molens moeten komen. Het is allebei Lot van Hooijdonk. En het grijpt in elkaar. Mijn inschatting is een beetje dat Lot steeds de lat heel hoog legt. Windmolens, stadswarmte. Legt ze hem te hoog?
Nee, ik denk niet dat ze hem te hoog legt. Ik denk alleen dat het wensdenken is. En wat ik het lastige hieraan vind, is dat het hele college elkaar blijkbaar in een wurggreep houdt en een echte discussie niet plaatsvindt. Ze houden elkaar vast. En dan loop je dus op dit soort hele dunne paadjes, waarbij de discussie ook met de stad gewoon niet gevoerd wordt. En ik snap ook de wens dat je de wijk van het aardgas af wil hebben. Maar wat ik dan ook raar vind, is dat het dan alleen maar aardgasvrij en dus warmtenet moet zijn. Terwijl ik denk dat we als land voor een transitie staan, dat moet. En dan moet je denk ik breder kijken. En ik denk nu, de manier waarop het is gegaan, dan denk ik inderdaad, de energiemaatschappijen zijn nu gewoon bedrijven en die leunen achterover van wat draagt de overheid bij.
Mm-hmm.
En ik vind ook de constructie dat dan de autoriteit, zeg maar, gaat bepalen wat het maximum tarief mag zijn, vind ik ook een vreemde figuur. Want hoe ga je dat bepalen als je niet aan de knoppen kan draaien? Dus ik denk dat we ook een beetje in ons eigen mes vallen. Juist. Van het maar continu willen privatiseren van voorzieningen die gewoon voor iedereen noodzakelijk zijn.
Ja. Sander, jij woonde vroeger, of ik weet nog, misschien nog wel steeds, woonde in Overvecht?
In Leidsrijn inmiddels. Steeds stadsverwarming, ja.
Oh ja, oké, maar ja. Was het een goed plan om Overvecht op de stadsverwarmte te zetten?
Ja, het is ooit zo aangelegd, dus er ligt een behoorlijk netwerk. De vraag is wel voor de toekomst of stadsverwarming nou echt de beste oplossing is. En daar lopen we iedere keer tegenaan. En ook inwoners zeggen, joh, ik wil liever het zelf oplossen met een warmtepomp of andere keuzes. En ik vind de dwang waar we stadsverwarming uitrollen, en dat moet ook, wil je dat netwerk terugverdienen, eigenlijk niet verstandig. Er zijn zoveel andere opties. Ik denk, joh, als we alles, al het geld op stadsverwarming zetten, dan krijg je dit soort dingen, loop je vast.
Er waren bewonersinitiatieven om warmtepompen te maken. En die heeft de wethouder genegeerd.
Nou, en dat vind ik dus heel dom. Want zeker als er op duurzaamheid in de wijk als Overweg mensen zelf wat willen doen, zou ik zeggen, omarm dat en ga je energie steken in andere wijken waar niet zo'n initiatief is.
Ja, hoe verder?
Nou ja, en je gaat ook dan diversificeren. Wat denk ik heel handig is. Want juist als je andere oplossingen toestaat, zal een bedrijf, zeg maar, een betere business case moeten maken.
Concurrentie
om anderen te kunnen overtuigen. En ja, nu kan het leunen.
Ja, en de technologie ontwikkelt zich snel, dus je gaat ook zien wat werkt en wat niet en wat uitvoerbaar is. Ja.
In 2003 hebben wij met z'n allen de REMU, de regionale energiemaatschappij Utrecht, verkocht aan Eneco voor 1 miljard. Daar hebben we allemaal leuke dingen mee gedaan in de stad en in de provincie. Was dat een goede keus destijds?
Nee, dat was een fatale fout natuurlijk. Mm-hmm. En dat zie je nu meer dan ooit, sinds de oorlog eigenlijk in Oekraïne. Het wordt er zo ontzettend gekeken naar onze energievoorziening. Die is natuurlijk van cruciaal belang. Er zijn een aantal voorzieningen die je als samenleving in eigen hand moet houden. En dat was heel leuk dat er in 2003 wat geld mee werd opgehaald. Ik herinner me dat ook nog goed, dat al die provincies en gemeentes daarmee bezig waren. Maar nu zitten we met de gebakken peren. Dus ik was het heel erg met jou eens, Jet, dat je zei, van, de gemeente heeft zichzelf in de voeten geschoten.
Het was ook in die zin een lastige keus. Want er werd gezegd vanuit Europa dat dat moest.
Ja.
Dat privatiseren en het op afstand zetten. Dat doe je dat was met OV, marktwerking in de zorg, marktwerking in energie. En dan denk ik wel eens nu, het enige wat je ziet is eindeloze reclames op tv over wie de goedkoopste
en
energie
telefoontjes levert. Aan het eind van het jaar waar je stapelgek van wordt. Wilt u misschien een andere energiebedrijf? Houd toch op.
Moeten we terugdraaien?
Zeker, ja, dat is natuurlijk het standpunt van mijn partij.
Kunnen we niet betalen.
Publieke voorziening, nee, dat is de eerste vraag die dan natuurlijk gelijk wordt gesteld, Mark. Maar je ziet dat heel veel overheden, bijvoorbeeld in Limburg zitten wij in het bestuur, hebben we ook gezegd van we gaan aan de slag met een provinciaal energiebedrijf. Je ziet dat er gewoon enorm goed wordt gekeken naar hoe kunnen we deze voorziening toch weer in eigen handen krijgen. En uiteraard moet je dan heel goed naar de kosten kijken. Maar anders blijf je keer op keer met dit probleem zitten, dat die bedrijven achteroverleunen, hun zakken vullen en de burger met problemen zit.
Terugdraaien? Was de fout om het te verkopen in 2003?
Nee, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk koe en seconde kijken.
Ja. Wij wilden het nooit, hè? Dus.
Nee, dus dat weet ik. Maar je ziet ook in andere landen, je krijgt ook logge monopolisten. En als je als overheid zegt, dit is ons energiebedrijf, dus iedereen moet aan de stadsverwarming, dan waren we als Utrechters aan de stadsverwarming ook niet blij geweest. Want die kosten lopen op. Stadsverwarming blijkt ook iedere keer duurder als er vanuit Den Haag geen maximum opgelegd wordt. Dan ben je duurder af als inwoner en gaat die transitie ook langzamer. Dus ik ben wel van het diversificeren. Laat maar kijken wat goed werkt. Ik ben ook mee eens dat zoals het nu gaat, en als klant van Eneco zeg ik ook al lang, dat is nou niet per se een partij die je zo'n invloed in je stad wil geven.
Windmolens, Rijnenburg. Vanaf 2010 is er discussie over dat de windmolens moeten komen. Er komen er nu misschien 3, maar dat is pas in 2030, want er is geen ruimte op het net. Is dat een succes voor Lot van Hooydonk? 3, misschien 4 windmolens?
Laten we eerst maar eens even kijken of ze er komen. Want het geld bij dit soort dingen kan heel lange aanloop hebben. Zie de stadsverwarming in Overvecht. Uiteindelijk, puntje bij het paaltje, moet het ook allemaal nog doorgaan en uit kunnen. Kees heeft wel de poot stijf gehouden. Of het een succesvol lot van Hoornonk is, misschien dan. Maar in ieder geval niet voor de stad. Er was een tijd, zeg ik er eerlijk bij, in 2010, 2014. Toen lag de woningbouw echt stil en ontwikkelaars deden niets. Ze zeiden, nou, laten we die ruimte gebruiken voor windenergie. Daar was ik toen ook een voorstander van.
Maar tijdelijk, hè?
Tijdelijk, ja, precies. 10, 15 jaar, dan kon je die dingen afschrijven en dan was je aan de woningbouw toe. Als je kijkt, wat is er nu urgent en wat hebben we als eerste op te lossen? Zou ik zeggen, woningbouw maximaal in die polder. Ja, en dan heb je daar geen ruimte meer voor windmolens.
Succes voor je opvolger, Lot van Hooijdonk.
Ja, ik vind het gewoon eeuwig zonde. Ik bedoel, er ligt daar een polder bijna 25 jaar gewoon te liggen.
Ja, hij ligt er langer, maar hij is 50
ja,
jaar.
Nee, maar, ja, nee, maar dat hij bij Utrecht is gekomen. En dan denk ik, jongens, we zitten hier te navelstaren en we lossen geen problemen op. En ik vind het zonde dat je in zo'n gebied met deze mogelijkheden dan dus eigenlijk de woningbouw op slot zet door toevoegen van die molens. En ik denk dat er andere plekken zijn. Ik durf gewoon hier wel te zeggen dat ik Lagewijn een goede plek vind. Omdat dat gewoon een industrieterrein is ingeklemd tussen het kanaal en de A2. En als je die krengen dan ergens neer wil zetten, doe het dan daar.
Ja, maar als
Rijnenburg gewoon verhuizen. Mensen willen wonen.
Als je die molens nou 10 jaar geleden had kunnen neerzetten en na 15 jaar kunnen afbreken, wat het oorspronkelijke plan was, was het dan een succes geweest?
Dan is de vraag, hadden we ze dan afgebroken met de discussie die we nu voeren? Mm-hmm. Alleen, ik merk dat Rijnenburg continu wordt uitgesteld. We kijken ernaar en dan gaan we weer een andere optie bekijken en dan gaan we weer studeren. En ondertussen lopen de problemen op. Dus, en dat vind ik niet slim. Ga iets doen.
Ja. Laten we eens even kijken naar een aantal projecten van Van Hooijdonk. De tram was ook geen succes. Dan kon ze niet met de gedeputeerde door een deur. Nu kan ze niet door een deur met Eneco. Zijn de verhalen. Zijn we aan het eind van de levensduur van wethouder Van Hooijdonk? De houdbaarheid heet het dan, hè?
Ja, ik vind het heel. Ik heb de indruk dat zij een groot probleem heeft met inspraak en met
Zeker.
Draagvlak.
Ja.
Dus zij wil graag dingen, dat is haar goed recht, daarvoor is ze ook bestuurder. Maar elke keer botsen op de mening van haar eigen inwoners. En dat is met deze windmolens ook, want daar is heel veel discussie over, veel tegenstand. Volgens mij moet draagvlak op één staan bij elk besluit dat je neemt als bestuurder. Mm-hmm. En dat heb ik bij Lot van Hooijdonk niet de indruk. Ze wil vooral haar eigen plannen uitvoeren. Over de houdbaarheid, dat past mij bescheidenheid, vind ik. Maar misschien dat de anderen daar een mening over hebben.
Je hebt met haar gewerkt, Sander.
Ja, en ik heb zelfs ooit tot 2 keer toe rond de uitoflijn een motie van wantrouwen gesteund. Dus mijn conclusie op dat moment is helder. En
zij is al lang over de houdbaarheid.
Wat mij betreft was dat moment geweest om af te treden. Ik denk wel, Jasper, gelijk, je ziet wel een patroon van een agenda van dit wil ik voor elkaar krijgen. Maar dan heel erg gefocust op één oplossing. En als je daarop doorloopt en je loopt vast, heb je niks over. En dan ben je ook niks verder als stad. Neem Rijnenburg, daar was op een gegeven moment hebben de grondeigenaar, de woningbouwcorporaties en de bouwfonds die daar zaten, gezegd, wij willen ook wel een plan ontwikkelen met energieoplossingen erin. Ja, dan had de schop al de grond in kunnen gaan ondertussen. Maar als je per se met je eigen club door wil gaan en je eigen plan door wil voeren. En dat vind ik ook wel belangrijk, want ik heb vorige week het debat over de stadsverwarming in de Raad ook gevolgd. Op het moment dat je binnen de eerste 5 minuten van het debat al duidelijk hebt dat D66 en GroenLinks en Centrum Starten en de Partij van de Arbeid het allemaal wel prima vinden, ja, dan krijg je ook nooit een discussie daarover. Want dan als wethouder voel je eigenlijk best comfortabel. Je denkt, joh, laat CDA en VVD maar emmeren. De Hoonte en Swinkels die daar behoorlijk zaten door te zagen. Maar een debat wordt het nooit, omdat de uitkomst al bijvoorbeeld stilstaat.
Ja, en dat is dus wat ik daarnet zei, dat het heel merkwaardig is dat hier een college zit wat elkaar in een wurggreep houdt. Ja. Waardoor je gewoon niet de discussie krijgt die je zou moeten willen. Ja. Om te kijken van welke oplossingen zijn daar en wat heeft dan de voorkeur. Niet alleen als het gaat om bewoners van de stad, maar ook met bedrijven die mee willen doen. En ik heb al wel vaker gezegd, ik vind dat Lotte echt autistische trekjes heeft. En gewoon de discussie mijt. En dat is gewoon niet goed.
Ja, dat zie je bij heel veel projecten, dat is een discussie maakt. Ja. Het schoolreisje op de basisschool. Vroeger gingen we nog op de fiets. Ik zat vroeger in de Tuindorp Oost op school. Vroeger gingen we nog op de fiets naar de piramide van Austerlitz. Of op kamp, wat luxer, naar Vlieland. Maar tegenwoordig moeten scholen naar pretparken zoals de Efteling. Anders stelt het allemaal niet mee. Althans, de scholen met rijke ouders. Anders komen de kinderen toch weer niet verder dan Austerlitz. Nou, daar moet nu verandering in komen. De vrijwillige ouderbijdrage waar dit uit betaald wordt, gaat in de toekomst naar een fonds dat de gemeente beheert. En dan wordt het daarna eerlijk verdeeld over alle scholen. Nou, jij hebt kinderen op de basisschool?
Ja.
Jij ook?
Ik ook, ja.
Oké, hoe is het bij jou geregeld, Sander?
Ouderbijdrage aan de school.
Ja. Verplicht?
Nee, vrijwillig.
Maar echt vrijwilliger?
Ja, ik heb hem nooit ter discussie gesteld, dus ik weet niet als ik het zou vragen. Maar ik vertrouw ze dat ze dat keurig doen. En ik zie ook dat ze echt hun best doen voor kinderen die niet meekomen.
En waar gaat het heen?
Naar de aankleding voor de Sinterklaas en de carnaval. De extraatjes.
Maar ja. Ik bedoelde, waar gaat het schoolreisje heen?
Dit jaar zijn ze naar de Schouwburg geweest.
Oh, de Utrecht?
Ja.
Op de fiets?
Met de bus.
Met de bus.
Ja, maar door de stad heen met de
door de kinderen. Nee.
Hoe is de situatie bij jou?
Hetzelfde. En dat is ook wat de meeste scholen doen, hoor. Ja. Het is echt wel bedoeld voor extraatjes. Wij zijn trouwens met de school van mijn dochter naar de Tweede Kamer geweest. Dat mocht ik zelf regelen. Maar even over dit plan, want het is hartstikke sympathiek. Vanuit het idee, je moet proberen de verschillen tussen scholen op te heffen. Hè. Je hebt rijke scholen met hoge ouderbijdragen en je hebt arme scholen met lage ouderbijdragen. Ja. Maar toch is het een beetje een gek idee, want dan ga je dus als gemeente zeggen, we gaan al die ouderbijdragers verzamelen en dan weer netjes verdelen. Ten eerste hebben we natuurlijk al gewoon de overheidsbijdrage aan het onderwijs. En ten tweede, ik betwijfel of die ouders nu even enthousiast blijven met het overmaken van die ouderbijdrage als ze weten dat het niet bij hun kind terechtkomt. Dus ik denk dat het een beetje gedoemd is te mislukken, dit plan.
Nou, bovendien denk ik, je gaat een fonds oprichten, dan komt er dus een laag tussen.
Ja.
Wie gaat dan bepalen wie welke bijdrage krijgt? En dan zie ik het al voor me dat mensen gaan beoordelen of de bijdrage daar wel voor gebruikt kan worden. Dus ik denk dat je weer bureaucratie gaat optuigen. Terwijl de discussie over het afschaffen ervan voer je niet op gemeentelijk niveau. Maar ik denk, ja, een fonds, dan krijg je dus weer allerlei types erbij. En die maken dat het duurder wordt.
Ja.
Dus ik vraag me heel erg af, ook al lijkt dit gericht op het eerlijker maken van het geld, hè, de verdeling ervan, vraag ik me heel erg af of dit de manier is om dat voor elkaar te krijgen. Nou,
dit college heeft als motto ongelijk investeren voor gelijke kansen. Je hebt dus ook grote kansen dat op een gegeven moment een groter bedrag uit dat fonds naar arme scholen gaat, terwijl de rijke scholen meer bijdragen.
Ja, maar dat moet de overheid natuurlijk gewoon doen. Je betaalt gewoon belasting voor het onderwijs en dat is hartstikke goed. Dat willen we ook allemaal. We willen goede scholen voor onze kinderen. En die ouderbijdrage is echt bedoeld voor wat extraatjes. Dat moet vrijwillig zijn. En het is heel oneerlijk, zou ik willen zeggen, als scholen dat toch misbruiken door bijvoorbeeld 1.000 euro ouderbijdrage te vragen. Want daarmee kunnen ze veel beter...
Een school die vraagt 1.100 euro.
Zeker, ja. Dus dat snap ik wel. Eigenlijk moet je natuurlijk van die hele ouderbijdrage af. Dat moet helemaal niet nodig zijn.
Ja. Sander, want jij wilde het heel graag over dit onderwerp hebben.
Nou, ik vond het een aardig voorbeeld. En ik zag de landelijke discussie en inderdaad hier ook over. En dat gaat inderdaad niet over, vinden we dat alle kinderen goed onderwijs moeten krijgen of gelijke kansen moeten krijgen. Want dat doe je inderdaad via het belastinggeld en de... En let wel, alle scholen in Utrecht zijn gewoon goed. Hè. We hebben geen zwakke scholen in Utrecht, dus dat gaat gewoon goed. En ook in alle wijken kun je goed onderwijs krijgen. Maar ik zie het risico iets wat de samenleving eigenlijk goed regelt. Waar dus ouders zelf geld bij elkaar leggen om iets extra's te kunnen doen. Dat wordt meteen gecollectiviseerd. En wat krijg je dan daad? Dan krijg je dat er dus bureaucratie mee, want er moet verantwoording en het moet uitgelegd worden. Er moet een beheerder opkomen. En volgens zegt die ouders, ja, maar daar ga ik niet aan mee betalen. En volgens zie je het dan maar weer overeind te krijgen. Dus dan heb je iets wat de samenleving goed regelt. Dat ga je als overheid om zeep helpen. En ik denk dus dat het vanuit goede bedoelingen een heel dom idee is.
Gedoemd om te mislukken.
Ja.
Ja. Ja? Kijk, zijn we allemaal over eens, denk ik dan.
Als je 5 euro vraagt voor het Sinterklaas of het kerstfeest, prima, doen we niet moeilijk over. Maar dit is inderdaad een zichzelf organiserend probleem. Dus ik denk dat de wethouder hiermee zichzelf...
Maar het komt van de PvdA, hè? Die willen dat graag.
Oké, okay. Typisch van PvdA dit. Ja. Ja.
Goed. Ja, maar waar het ook vandaan komt, maakt niet uit. Je moet gewoon nadenken dat... ik denk dat je bureaucratie gaat optuigen. En dat mensen dus geld bij elkaar brengen en daar geen zeggenschap meer over is. Terwijl als je dat binnen de school hebt, kan je ook via de ouderraad en dergelijke, kun je het erover hebben. En dan blijft het gewoon je geld. En er zijn ongelijkheden in de maatschappij. Er zijn rijke en arme wijken en die los je niet op met dit fonds.
Nou. Iemand nog iets zeggen?
Nou, misschien wordt het ongelijk investeren. Ik zit in het bestuur van de Muziekroute Overvecht. Ik weet niet of jullie kennen. Waar? Muziekroute Overvecht.
Muziekroute Overvecht.
En die zorgen dat met subsidie van de gemeente dat kinderen in Overvecht meer toegang krijgen tot muziekinstrumenten. Ook buiten de school.
Muziek in de wijk. Op Zuil is dat ook.
Nou ja, en daarmee zorgen dus juist in wijken waar dat er niet is, dat je goede leerlijnen krijgt, goede ondersteuning, instrumenten mee gratis naar huis. Juist dat soort dingen, dat kun je als overheid doen. Is ook een politieke keuze. Vind ik een verstandig keuze, maar richt je nou op dat soort dingen waar je als overheid goed in bent en ga niet aan dat potje van die ouders komen op je maar dan.
Dit was de 45e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gasten waren Jasper van Dijk, Sander van Waveren, Jet van den Berg. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren op deze podcast en graag tot de volgende keer.